Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij schilder Jos van Merendonk. Dankjewel Jos dat je me ontvangt.
Fijn dat je er bent.
Ja, in je prachtige studio. Ik ben hier al een keer eerder geweest. En dat was ook voor een opname.
Dat klopt.
Werd in september 2018 uitgezonden. 5 jaar geleden, bijna.
Ja.
Je hebt nu, terwijl we elkaar spreken, 2 tentoonstellingen. 1 in Delft, in de zaal.
Galerie de Zaal, precies.
Galerie de Zaal. En daar heb je een installatie met een 40-tal doeken.
Precies 40 kleine doekjes van 20 bij 20 centimeter.
Precies, en die vormen een lang lint op de muren. Dus je kunt draaiend op de hak 40 werken zien.
Klopt.
Allemaal van hetzelfde formaat, vierkantjes. Van 20 bij 20, een ongebruikelijk formaat voor Jos van Merendonk, moet ik daarbij zeggen.
Het is maar het kleinste formaat in ieder geval wat ik tot nog toe gebruikt heb.
Maar een regel is er ook om gebroken te worden altijd.
Vind ik ook.
We hebben alle twee, en dat is voor mij bij hoge uitzondering, ons vorige gesprek teruggeluisterd.
Ja, dat klopt. Ja. Ik dacht van, wat heb ik toen allemaal gezegd? Waar hebben we het over gehad? En ik moet zeggen, het was een buitengewoon goed gesprek. In die zin dat het volgens mij alles aan de orde stelde waarvan ik nu zou zeggen van God, dat moet aan de orde komen.
Precies. Nou, dan ga ik dat zo meteen samenvatten. En dan zien we wel wat er daarna overblijft om nog te bespreken. Maar een andere tentoonstelling, ook nu in Amsterdam, aan de Beelderijkstraat bij Gerard Hofland. En daar laat je verschillende werken zien. En verschillende werken, daarmee wil ik zeggen, werken van verschillende formaten. Maar ook, laten we zeggen, dat je een aantal signaturen hebt in je werk. Een paar stromingen, als het ware. Dus gekerfde,
ja.
Of een hele sterke witte achtergrond met los daarop, bijna zwevend, een groene tekening. Nou, dat soort verschillende tendensen in je werk, die zijn daar te zien. Ook 2 hele grote werken, dat is het grootste formaat, 2 bij 2. Die zijn heel materieel, daar zit flink wat verf op ook. En ook vrijwel volledig dekkend, zoals ik me herinner. Maar goed, Jos van Merendonk, samengevat. Jos van Merendonk bedenkt in de jaren 80 dat hij toe kan met 3 elementaire tekenmotieven. Motieven die ieder kind misschien wel ooit uit zijn potlood heeft laten komen. En dat is een slinger. Bij jou is dat wel dan altijd, ik weet niet of dat zich later heeft vastgezet, maar van linksboven naar rechtsonder.
Klopt.
Misschien is dat de gang van de rechtshandige.
Ja, dat is denk ik zeker zo. Ja. Linkshandige die begint waarschijnlijk net aan de andere kant.
Misschien, misschien. Linksboven en rechtsonder een slinger, dan een ovaal. Dat hoeft allemaal niet te precies. Dat kan een cirkel bij benadering zijn en dan hebben we het over een ovaal. He, zo heb je het ook wel gezegd.
Want de cirkel tekenen is heel moeilijk. Dus.
Ja, daar heb je allerlei anekdotes over.
Ja.
Uit het verre China, maar ook Giotto was dat toch, geloof ik, met de perfecte cirkel, die anekdote.
Ja.
Zou wel in Vasari staan.
Ja, en ik ben, ik heb niks met anekdotiek, dus gewoon een ovaal staand in het midden.
Precies. En een Z.
Een Z, ja. Z, slinger ovaal.
Ja. Eind jaren 80 voeg je daar nog een laag aan toe. En dat is namelijk dat je wilt beperken tot 1 kleur. Er waren een aantal kleuren kandidaat. Je had het ook over Engels rood in het vorige gesprek. Maar het werd uiteindelijk chroomoxide groen. Daar zitten een aantal varianten in, zeg je in dat vorige gesprek, want er zijn verschillende fabrikanten. En de tonaliteit is net wat anders en het gedrag is waarschijnlijk net anders. Ja. En er is waarschijnlijk bij de meeste fabrikanten ook een licht en een donker variant.
Een enkele fabrikant heeft twee versies, dus een licht en een donker. Ja, klopt.
Dit alles vindt plaats doorgaans op een wit geprepareerd linnen doek.
Ja, een klassiek wit geprepareerd doek.
Klassiek, houd dat vast.
Houd dat vast, precies. Precies.
En het grootste formaat, dat is 2x2. Het kleinste formaat, 40 centimeter. Maar daar kan van worden afgeweken, want in de zaal is dat 20 centimeter. En daartussenin hebben we nog
30-30.
Dus, 40 centimeter en 60 centimeter. Maar kennelijk zitten er ook af en toe nog wat stappen tussen. Maar dat waren uitgangspunten. En daar wijk je kennelijk weer eens van af. Maar dat is wel het stramien wat je jezelf hebt gegeven om op door te gaan.
Ja.
Om te ontdekken wat je daarin zou kunnen uitdrukken. In de loop der jaren heb je daar nog iets anders aan toegevoegd, ook een grid bijvoorbeeld. Maar een grid dat wel gerelateerd is, kennelijk aan misschien kruispunten, interferenties van die elementaire tekenmotieven die je aanbrengt. Dus niet een specifiek metrisch grid, wil ik maar zeggen, daarmee, via een omweg.
Klopt. Het is een grid wat afgeleid is van die basisgestes waarmee ik altijd begin.
En dit geeft je de vrijheid om van alles te doen, want je zou dit kunnen verwarren met een soort minimalisme. Maar dat is een woord dat ik niet op jouw werk zou willen plakken. Minimalisme.
Tegelijkertijd is wat er nu in de zaal te zien is mijn benadering van een minimalistische houding.
Dat kan bestaan inderdaad. En dat is nou interessant omdat jij, en dan hou ik op hoor met deze samenvatting, want het moet niet te gek worden.
Vind
maar,
ik ook.
Maar het geeft je de vrijheid om verschillende handschriften en verschillende technieken uit te oefenen. Dus je hoeft je niet te beperken tot alleen maar geometrie of tot alleen maar of juist hele structurele gebruik van verf. Alles is mogelijk, in principe, wat techniek betreft. Dus, en dan als laatste term, samenvattende term, die ik dan op je werk zou willen toepassen, die ik van jou leen natuurlijk. Jouw boek heet zelfs zo. Assemblage. Je gebruikt, dat is een van de technieken die je ook gebruikt, is assemblage, waardoor je die opzet waar we het net over gehad hebben ook weer kunt opbreken.
Ja, onderuit halen.
Precies.
En op een andere manier inzetten.
Dat zeg je met een glimlach.
Ja, nou ja, ik denk dat het hele proces en het atelieraspect van het kunstenaarschap, dat moet ook heel leuk zijn. Spannend, leuk, interessant. En alles wat je noemt, ik ben ook blij dat je zegt, het geeft je dit, het geeft je dat. Al die zogenaamde regels, die worden gekozen, of daar wil ik mee werken, omdat ze me mogelijkheden bieden. En daardoor blijft het interessant en kun je dus jaar in jaar uit blijven werken. En dat ook over een periode van 30, 40 jaar.
Ja, tuurlijk. Maar kijk, nu klinkt dat vanzelfsprekend.
En achteraf klinkt het altijd vanzelfsprekend.
En de vrijheid die het heeft gegeven, dat is een vrijheid die je ook zelf hebt gewonnen door erop door te gaan. En je zou kunnen zeggen dat die vasthoudendheid, dat blijvende plezier, dat zich uitbetaalt.
Ja, zo kun je het ook formuleren. Maar ik denk ook dat het vergt een mate van intelligentie om vroeg in je carrière of na een academie een aantal keuzes te maken waar je een dusdanig gevoel bij hebt dat je daarmee door kunt.
Ja.
Dat is dus het kiezen van een weg, een strategie, hoe je het ook noemen wilt. En ik kan nu zeggen dat ik blij ben met de toen gekozen beperkingen, strategie, eigenaardigheden.
Ja, maar wat interessant is natuurlijk, is om te bedenken. Kijk, Jos van Merendonk is geen figuur op zich. Jouw werk toont dat ook, zou je kunnen zeggen. Je noemde de vorige keer zelf al verschillende kunstenaars. Ja. Die meer of minder direct verwant zijn, want soms zie je dat helemaal niet. Maar dan kan het wel van belang zijn. En dat kan van belang zijn, juist omdat jij binnen die beperkingen wel een veelheid aan uitdrukkingen hebt. Binnen dat stramien wat je zelf hebt gegeven. Dus laten we zeggen, het expressieve deel,
ja.
Om dat woord maar te gebruiken, dat is heel ruim bij jou. In expressief als in dat je kunt uiten met verschillende technieken. En dat is een keuze die jij vroeg hebt gemaakt. En wat dan interessant is Jos van Merendonk, die is niet geïsoleerd. Want Jos van Merendonk is omgeven door andere kunstenaars en ook door gevestigde kunstenaars van dat moment. Daar reageer je op, dat beïnvloed je. Maar ergens moet je ook voor jezelf een keuze maken. Niet iedereen heeft de Jos van Merendonk keuze gemaakt in die tijd.
Nee.
Die schouder aan schouder met jou stonden. Om hun eigen werk te veroveren. Dus zelfinzicht moet er ook ergens zijn. En ik ken meerdere kunstenaars die een bepaald pad hebben gekozen. En die, laten we zeggen, bepaalde aspecten hebben laten liggen. Die hen toch interesseren door de keuzes die ze maakten. Daar zijn ze evengoed nog steeds blij mee. Zijn er zaken die jij hebt laten liggen, die geen uitdrukking kunnen krijgen binnen de keuzes die jij hebt gemaakt voor jezelf als uitgangspunt?
Dat is een interessante vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. Kijk, mijn interesses die zijn heel breed, zelfs in de beeldende kunst en ook in de schilderkunst. En ik kijk naar Hammersheu en Valoton bijvoorbeeld. En als ik die werken van hun zie, dan denk ik, goh, wat is dat fantastisch. En dan heb je ook altijd in je achterhoofd zoiets van, dat wil ik ook, of zoiets wil ik ook. Maar verder dan dat gaat het niet. Ik bewonder ze ook te veel om dat verder te onderzoeken of daar in mee te gaan in die idee van dat wil ik ook. Misschien is dit een antwoord op je vraag. Ik heb geen idee.
Enigszins. Ik snap dat het een moeilijke vraag is, hoor. Omdat het iets is wat aan de leizijde zit. Hè? Dat waar je gewoon eigenlijk minder vaak komt. Want je bent druk bezig en je bent tevreden met wat je doet. Dus dat snap ik ook wel, maar het is wel zo tegelijkertijd, en daarom stel ik die vraag ook, is dat jij heel veel verschillende technieken kan toepassen. Dus ik kan me voorstellen dat je iets ziet bij een kunstenaar, van mijn part, laten we zeggen, de nationale grootheid Rembrandt. Je ziet iets in een werk van hem. En denk van, hé, dat is interessant, dat kan ik ook een keertje toepassen. Dat soort dingen kom je tegen. En ik weet bijna zeker dat jij ook zo werkt en denkt.
Ja, oké, maar nu heb je het over heel specifieke dingen waarvan je zegt, die kan ik ook toepassen. Dat gebeurt en dat is gebeurd.
Nee, tuurlijk. Maar
dat zijn dingen die je dan ziet of denkt te zien in een werk van een bepaalde kunstenaar. En dat neem je dan mee en dat komt dan ergens in je werk terecht.
Ja. Kijk, en nu maak ik een hele praktische connectie.
Ja. Hè?
Laten we zeggen, een bepaalde techniek die je dan ergens vindt. En die jij bijvoorbeeld zou kunnen uitvergroten. Of, er zijn allerlei manieren om daarmee om te gaan. Maar je kunt ongetwijfeld ook wel, en dan hou ik erover op hoor. Maar je kunt ongetwijfeld ook wel eens iets tegenkomen. En dat je denkt van, hoe zou ik dit kunnen transponeren naar mijn werk? En dat je er niet uitkomt.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar laat ik het even terugbrengen naar dingen die we hier om ons heen hebben. Achter je hangen een paar nieuwe schilderijen. Kleine, 60 bij 60. En daarop zit die ovaal die altijd al in mijn werk is. Die is er heel prominent aanwezig. Als een ding op een veld.
Als een vrijstaand motief bijna, centraal motief in het verre vlak.
Ja, ja. Ja, ik zeg dan een ding op het veld.
Eigenlijk ga je nog een stapje verder dan ik.
Ja.
Omdat je daarmee iets representatiefs inbrengt.
Dat zou iets representatiefs kunnen zijn, iets anders dan alleen die ovaal die toevallig altijd uit de ondergrond opkomt in mijn werk. En hier in die werken gebeurt iets wat voor mij totaal nieuw is. Dat is namelijk dat ze een soort landschappelijkheid krijgen.
Er is sprake van iets wat je zou kunnen duiden als een horizon.
Precies, een horizon en een verticaal erin. Dus dan wordt het al meteen een beetje een landschap. En dat is een nieuw aspect in mijn werk. En dat heb ik kunnen toelaten, of daar ben ik mee aan de slag gegaan, ongetwijfeld, naar aanleiding van bepaalde beelden die mij aanspreken. Het kruisbeeld is niet heel ver weg. En dat heeft een tijdje geduurd voor ik dit toe kan laten. En waar dat precies gebeurd is bij het zien van wat of welke kunst, dat kan ik je nu niet duiden. Maar dus ergens komen er andere aspecten in het werk die al latent aanwezig zijn.
Ja. Is dat, mag ik dan zeggen, dat dit een soort gewonnen vrijheid is? Omdat je in ons vorige gesprek zei, 5 jaar geleden, dat de één ding duidelijk was, is dat jij niet representatieve kunst wilde maken. Hè? Dus een kunst,
klopt,
laten we zeggen, die iets uitbeelde, waardoor je een soort uitdrukking gaf aan de figuratie van de ons omringende wereld.
Het narratieve.
Het narratieve gebruikt je ook als woord, inderdaad. En wat hier gebeurt, en ook in een aantal andere werken, is er dat er een weliswaar een hel in de horizon is. Nee, er is sprake van een soort repoussoir-effect, waardoor je zou kunnen denken dat de helling,
of een berglandschap,
een heuvel, een berglandschap, je bent een gretig wandelaar in de Zwitserse Alpen.
Ja.
Maar dat je dat nu toelaat, duidt dat erop dat dat een soort nieuwe vrijheid is, dat je dat ook niet eens meer schuwt?
Ja, nieuwe vrijheid, dat vind ik hele moeilijke termen. Het biedt voor mij mogelijkheden. Het is spannend om zoiets te maken wat een nieuw beeld is voor mij.
Ja.
En dat beeld, dat kan heel, in het slechte geval wordt het te narratief en dan krijg jij het ook, of niemand krijgt het dan te zien. Maar er is nog een situatie voordat het echt narratief wordt, dat het voor mij heel erg houdbaar is.
Ja, wat jij nu eigenlijk zegt, corrigeer me vooral als ik het niet juist heb, is dat het vanuit de schilderkunst komt, van binnenuit, en dat het niet is dat je hebt bedacht dat je misschien wel zou kunnen spelen met iets van een horizon of een repoussoir.
Precies.
En dat je ook dus wel op een punt kunt belanden dat het er vervolgens van de schilderkunstige tafel aflazert.
Ja, dat het omslaat. Ja, als zure melk.
Ja.
En daar, nou, dat is een interessant aspect aan werk sowieso. Elk werk kan, zonder dat je daar misschien mee bezig bent, ineens op iets lijken. Dat mensen zeggen, waarom, het is dat. Het kan een coteletje zijn, bij wijze van spreken.
Ja, dat kan dodelijk zijn, zo'n associatie.
Dat is dodelijk. Dat is dodelijk. Ja. En daar moet je ook voor waken.
Ja. Maar het is wel interessant natuurlijk dat jij vrij vrijelijk spreekt over het kruismotief. Maar misschien doe je dat ook omdat dat zo'n groot schilderkunstig motief is.
Ja, dat sowieso.
Dat je daar bijna niet door geraakt kan worden.
Ja, kijk, mijn werken zijn vierkant. Stel dat ze een horizontaal formaat zouden hebben, zouden het allemaal per definitie landschappen kunnen zijn.
Zeker.
Dus, en dat geldt nu voor die verticale en die kruislijnen die er soms in die ovaal staan, daar kun je ook een kruis in zien. Het is ook een kruis.
Ja.
En dan heb je het dus over wat voor kruis is het.
Ja. Mensen die het werk nu niet zien, kunt denken aan een soort menhir die gedeeltelijk in de grond begraven zit. En de omtreklijnen van het ondergrondse van de menhir zijn ook nog aangegeven. He, dus dan hebben mensen een idee. Ja. En het bovenste deel dat zich groen aftekent tegen een witte achtergrond.
Ja.
Daarbij moet ik wel zeggen dat de werken nog niet af zijn, dus dat kan nog
veranderen. Nee, die zijn wel
veranderen. Af. Oh, die zijn wel af.
Ja, 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 ja.
Okay.
Ja.
Omdat het grafiet nog zo duidelijk zichtbaar is op dat rechterpaneel.
Ja.
Maar ze zijn af.
Die zijn af.
Kijk, ja. Dan neem ik die woorden terug.
Nee, maar dat de tekenmaterialen zichtbaar in mijn werk, dat is al 40 jaar aan de hand. Dus,
ja, daar begon het ook toch? Met die drie basistekens.
Dus ik blijf eigenlijk ook heel dicht bij mijn bronnen in dit werk, maar de uitstraling van de werk is totaal anders.
Ja. Die bijna kinderlijkheid van die basistekens, of de kinderlijkheid van die basistekens. Hè. Het was al gezegd, elk kind heeft die tekens neergezet.
Zijn doodles.
En dat speelde een rol voor jou ook. Dat het de meest elementaire markeringen zijn. Ik herinner me ook dat er een paar jaar geleden uit een onderzoeksgroep van Wil Roebroeks, die zich bezighoudt, een paleoantropoloog, en die zich bezighoudt ook met de erfenis van Eugène Dubois. Eugène Dubois was een arts en die werkte in Indonesië. En die heeft het voor elkaar gekregen om zijn werkopdracht te doen veranderen. Want hij vond daar resten van een vroege mens. Of dat was in zijn geval dan een geëvolueerde aapachtige, want dat heette toen Pithecanthropus erectus. Dat is later werd het omgedoopt tot de Homo erectus. En dat is op midden Java. Vond hij daar allerlei dingen, of die liet hij vinden, want hij had allerlei mensen voor zich werken. Ongetwijfeld niet geheel vrijwillig. En heel veel van die schatten die bevinden zich nu in laadjes. Ik maakte hier een veel te lang verhaal van, maar goed. Ik probeerde het mezelf in te beelden hoe dat in zijn werk gaat, terwijl ik met jou aan het praten ben. Maar een van die laadjes die is ook, die worden gefotografeerd en die worden dan door collega's over de hele wereld bekeken op van die grote schermen. En waardoor er opeens zich iets nieuws openbaarde, namelijk op een mosselachtige schelp van zo'n 300.000 jaar geleden, was er een markering te zien op het bol van de schelp.
Ja.
En dat was een soort zigzag. Dus een gecontroleerde zigzag op de bol van een schelp. Dus het was een soort uiting, en dit is duidelijk dat die vroege mens dat daarop heeft aangebracht.
Mooi.
En dat het geen natuurlijke tekeningen zijn. Maar dat is wel zo'n elementaire tekening,
ja.
Zeg ik dan, met een enorme omweg. Ik dacht, dat vind jij leuk om te horen.
Nee, dat is verrassend om te horen, ja, zeker, zeker.
Ja.
Nee, het begin, het zijn gewoon doodles. Ja. Maar het gaat over alles wat je ermee doet. Ja. Of iets.
Nee, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat een houding van jou al gemarkeerd wordt. En die houding die is, wat we de vorige keer ook concludeerden, serieus en ironisch. Ik zeg wel eens tegen vrienden van mij, en dat zei ik al toen we samen studeerden, dat ik speel een spel. En dan werden ze soms verontwaardigd. Maar ik speel het spel op een serieuze manier. En ik denk dat het ook op jou van toepassing is. Dus die lichtheid van het uitgangspunt van die kinderlijke markeringen. En tegelijkertijd zeg je, ja, dat wordt het uitgangspunt van mijn kunst. En we streven naar een kunst met een hoofdletter. Hè, daar wil je altijd naar streven.
Ja.
Het was jou er niet dan om gedaan.
Daar moet je naar streven.
Om de lolbroek in de kunstwereld te worden.
Nee, dan had ik het ook volkomen anders moeten aanpakken.
Ja, ja. Ja, dus daarmee markeer je je persoonlijkheid op een bepaalde manier. Hè? Dat die lichtheid een soort leidmotief is. Omdat je daarmee aantoont ook dat het eigenlijk, dat is ook een soort metafoor voor de beeldende kunst überhaupt. Hè? Beeldende kunst, een schilderij wordt niet per definitie met bijzondere middelen gemaakt.
Nee, nee. Maar ik zit even na te denken over in die kunst, die wordt toch een beetje gedomineerd door een vorm van zwaarte. Er zijn ook veel kunstenaars die daar ook aan meedoen. Die geven hun werk per definitie een enorm, dichten hun werk veel gewicht toe, veel belang. En ik denk dat je dat als kunstenaar zelf, of ik in mijn atelier, dat niet op die manier moet doen. Ik moet wel serieus en vasthoudend blijven met hetgeen wat ik wil doen, met hetgeen wat ik maak. Maar of het een dergelijk belang heeft, dat is aan de anderen.
Ja, dat werkt, dat moet zichzelf bewijzen.
Ja, totaal. Daar heeft het mij niet voor nodig als het goed is.
Ja.
Maar nu dwalen we ongetwijfeld af.
Nee, niet helemaal niet, denk ik. Omdat, kijk, waar het om gaat is dat er een bepaalde houding is. Want vervolgens is het zo dat jouw verkenningstocht van wat jouw kunst zou kunnen zijn, hè, dat is het kunst maken, die verkenningstocht, daarmee reis je, denk ik, ook door de hele kunstgeschiedenis heen.
Ja, in ieder geval door de moderne schilderkunst.
Ja, maar ik denk dat, denk dat jij ook wel breder kijkt. Dat heb je natuurlijk al gezegd, omdat je Vareton bijvoorbeeld
natuurlijk,
noemt.
Natuurlijk kijk ik ook veel breder, ja.
En dat speelt een rol. En daar voel je je volgens mij ook wel mee verbonden. Met de kunstgeschiedenis in een ruimere zin.
Zeker.
En niet alleen met die ontwikkelingen in de 20e eeuw, waar jouw werk wat directer aan vast zit.
Ja.
Als ik dat zo mag zeggen.
Nee, dat kun je, dat heb je goed geformuleerd. Klopt.
Ja, ja. En dan is het zo dat er ook weer dat spel bestaat. Opnieuw weer dat spel. Van de verschillende technieken. Ja, want soms maak jij schilderijen die heel snel af zijn. Sommige ben je een paar weken mee bezig. Daar ben je nooit meer opgehouden. En dat houdt eigenlijk niet op, denk ik ook. Omdat je altijd weer kunt hercombineren. Hè, want aanvankelijk zul je, denk ik, een bepaalde techniek per werk hebben gereserveerd.
Ja.
En inmiddels loopt dat allemaal door elkaar heen.
Ja, en er komen nieuwe aspecten bij. In dit recente werk waar we het net over hadden, daar ga ik op een totaal andere manier te werk. Dat benader ik veel meer als, laten we zeggen, stel dat ik een stilleven zou schilderen. Dat vergt een bepaalde techniek. Kijken van naar wat er is als stilleven en hoe dat vorm krijgt op het doek. Dus dat is voortdurend eigenlijk een beetje een werkje aan elkaar breien.
Moet je me uitleggen? Want schilder jij iets na hier?
Nee, ik schilder hier niet iets na, maar de manier waarop ik hier als schilderend te werk ga, die lijkt op de manier die je hebt als je iets na zou schilderen. Nou, voor mij is dat duidelijk te zien, maar dat is misschien moeilijk uit te leggen. Maar ik schilder dus niet iets na, maar ik gebruik wel de methode van schilderen die ik zou gebruiken als ik iets na zou schilderen.
En wat is dat dan anders dan in je andere werken?
Nou, in een ander werk besluit ik, ik noem maar iets in een simplificatie, dat ik de basistekening in potlood, dat ik die met een penseeltje nummertje 6 heel keurig ga volgen een aantal keer. En dan krijg je een werk wat op een bepaalde manier zijn uitvoering vindt. En in deze werken waar ik nu over spreek, die ovalen, daar wordt op verschillende manieren met die verf omgegaan. En dat wordt veel meer opgebouwd als een klassiek schilderij dat iets afbeeldt. Of dat een landschap zou willen zijn.
Ja, oké. Nee, dan
en het
dan
wordt geen stilleven of een landschap, maar de methode van schilderen die refereert eraan.
Ja. Ja, nee, dan begrijp
dat,
ik dat,
dat
inderdaad.
Spel, dat spel tussen van oké, hoe het geschilderd wordt en waar het dus eigenlijk op die manier naar verwijst, terwijl het dat tegelijkertijd niet is en niet wil zijn, dat maakt deze werken voor mij interessant.
Ja, want er zit ook vaak in veel werken, is er ook een soort all-over techniek.
Ja.
En soms breek je dat weer op Omdat je dingen toevoegt.
Of er zit een coulisse-achtige ruimtelijkheid in. Ja. Terwijl hier is die ruimtelijkheid ook anders. En dat heeft direct te maken met die andere manier van schilderen.
Ja. Ja.
Dit is een, qua ruimtelijkheid in het doek, heeft het veel meer iets landschappelijks of iets stillevenachtigs. In ieder geval refereert het aan een soort van gewelfde mogelijke ruimtelijke blik.
Ja. En waar komt dat vandaan, dat je dat nu doet?
Dat komt misschien door het zien van bepaalde werken. Maar ik kan er niet iets specifieks van duiden.
Okay. Ik stel de vraag nog eens. Misschien komt er dat wel op, maar dat gebeurt wel eens namelijk.
Ik zou ook Picasso kunnen noemen. Waar natuurlijk heel andere dingen gebeuren in de meeste gevallen. Maar daar gebeurt ook wel, zeker in die periode dat die rond 1912, 1913, dan komt er een soort ruimtelijkheid in en die krijgt hij, of die bouwt hij op uit kleine verfstreekjes en een driehoekige, gebroken, kubistische ruimtelijkheid. En ik ben hier geen kubistische werkjes aan het maken, maar hier gebeurt ook iets door de manier van schilderen, waardoor het een ander soort werkje wordt. Ja. Met een soort klassieke uitstraling.
Ja, ja, want het motief, of de motieven zou je kunnen zeggen, van dat ovale en van de horizon, van dat kruispunt, is dat de lijnen eigenlijk geen lijnen zijn. Het zijn ook geen banen, maar het is echt een soort tastend opgebouwde, levende, bewegende lijn, golvend. Hè? Dus het is, hij is vloeibaar en vast tegelijkertijd op een bepaalde manier. Ja.
Ja, misschien heeft het iets met, laten we zeggen, je hebt mensen die kijken naar een landschap en proberen dan een geabstraheerd landschap te schilderen. En ik schilder een Jos van Meerenonk, maar het wordt dan toch iets anders. Ik zeg nu expres niet, dan wordt het een landschap, maar het is een andere manier van benaderen.
Achter op de antieke tekentafel ligt ook een stapel tekeningen in Passepartout. Het zijn tekeningen op een soort vellum, een beetje wat transparante, vrij glad papier, want papier is het nog wel.
Nee, het is juist geen papier, het is kunststof.
Het is echt
100%
kunststof. Ah, oké, dan heb ik net verkeerd begrepen.
Maar het lijkt heel erg op transparant papier.
Ja.
En daar is het een vervanger voor, zou je kunnen zeggen.
Ja. En daar teken jij op. En daar heb je een serie tekeningen gemaakt over de afgelopen paar jaar. Ik dacht eventjes, ik heb er niet echt op gelet. Maar 2019 zag ik er eentje in ieder geval.
Ja.
En dat loopt eigenlijk door, want dat doe je nog steeds.
Ja, ik ben nu net weer wat aan het tekenen, ja.
Ja, dat zijn periodes dat je dat doet.
Klopt.
Ja. En je vertelde me zojuist dat je die tekeningen baseert op schilderijen in plaats van andersom. Het is geen
die tekeningen die begin komen van een nieuw werk. Die zijn letterlijk gebaseerd op foto's van schilderijen. Met name van de assemblage schilderijen.
Precies, de assemblages die ook in het gelijknamige boek zijn opgenomen.
En eigenlijk de foto's in dat boek vormen de basis voor deze schilderijen. En dat moet je dan heel letterlijk nemen. In de zin dat ik die foto's gedeeltelijk overtrek en vervolgens tot tekening afteken.
Ja. En wat maakt het dan dat je ze overtrekt en dat je die foto's niet naschildert, bijvoorbeeld? Natekent, pardon. Die foto's van de schilderijen.
Ja, nu gaan we het dus hebben over het overtrekken of het natekenen en het verschilderen tussen.
Als stap.
Ja. Nee, maar ik vind het juist heel mooi om die foto's letterlijk met dat transparante materiaal, dat leg ik op die foto's en dan trek ik wat ik zie en wat met dat potlood genoteerd kan worden of overgetrokken kan worden, dat trek ik over. En dat is dan de basis om mee verder te werken.
Ja. Maar Wat voor belang heeft dat ten opzichte van uit de vrije hand?
Ik heb geen idee, want dat uit de vrije hand, wat, daar stel ik me zoiets bij voor van ik kijk naar de foto en dan maak ik daar een tekening.
Is dat al te representatief voor je?
Ja, maar dat zegt dan iets, dan ga ik iets doen, dan ga ik een stil leven natekenen.
Ja, precies.
En
ja.
Dat is nou net wat ik niet wil.
Ja. Nee, maar dat is interessant toch? Dat een soort...
En dan zou ik ook het schilderij na kunnen tekenen. Ja. Dus dat aan de muur hangen en dan... Ja.
Hoewel een foto van een schilderij in een schilderij, dat is wat anders natuurlijk. Ja. Want een foto is al een vereenvoudiging, want grafischer.
Ja.
Dus dat zou niet helemaal hetzelfde
zijn. Het wordt telkens, het wordt minder. Elke foto of elke afbeelding wordt minder dan het schilderij. Dat is zo. En dan ga ik daar nog een tekening van maken en dan wordt het iets anders.
En dan, ja, precies. Want vervolgens is het wel zo dat als je die basis hebt vastgelegd, dan ga je wel...
Dan ga ik mijn eigen gang.
Dan ga je eigen gang, maar die eigen gang die is nog wel altijd gerelateerd aan het gefotografeerde werk.
Nee, daar kijk ik dan niet meer naar. Nee, nou, het moet dan een goede tekening
worden. Want ik dacht net op een van die tekeningen wel te zien dat je bepaalde... een bepaalde relief uit een schilderij, dat je die ook nadeed.
Ja, maar dan heb ik...
In grafische zin.
Wat ik na kan doen op basis van die foto, die onder dat transparante papier ligt, of dat schilderijtje in dit geval, dat is dan op een gegeven moment klaar, maar daar ga ik dan op verder.
Ja, dus het zijn niet alleen per definitie omtreklijnen, maar het kunnen ook andere lijnen zijn.
Van signaal die doorkomt.
Ja. En vervolgens ben je vrij en dan ben je alleen maar een tekenen.
En dan ga ik daar kijken van, wat voor tekening kan dit worden? Dus dat ligt dan eigenlijk niet meer zo vast. Het kan ook iets anders worden. Ja. Maar ik ben hier eigenlijk op dit idee gekomen doordat... In de tijd dat er nog niet zo makkelijk en veel gefotografeerd werden, waren er kunstenaars die hielden ook een soort archief bij. Dus die maakten een schilderij. En dan maakten ze een klein tekeningetje van het schilderij en dat ging dan in hun kaartenbakje. Die werkjes van sommige van die kunstenaars, die kleine tekeningetjes, zijn briljant. En dat was eigenlijk, ik dacht van god, dat is toch eigenlijk heel interessant dat een afgeleide, een ding wat... eigenlijk zijn weg vindt in een soort administratie of een archiefje van een kunstenaar, dat die zo'n brieën hebben.
Ja, Bob Bonis heeft me nog zijn archief laten zien. Dat is echt van het ruitjespapier, van het 1 centimeter ruitjespapier, wat hij al sinds jaren 60, 70, 60 waarschijnlijk al gebruikt. En ik weet van andere schilders dat ze aquarellen maken. Dus die hebben een heel aquarelle archief.
Ja. Ja, van hun werk. Ja. Ja, dat is toch ook mooi, is interessant.
Ja. Ja. Dus, maar jij bent niet van plan om zo'n archief opeens op te starten, maar dat was wel...
Nee, dat was ook een idee waardoor ik dacht van, goh, dat ga ik doen.
Want doe je dat alleen in de studio of doe je dat ook thuis of elders?
Nee, doe ik alleen hier.
Ja, ja. Ja. Sowieso?
Ja, ik heb thuis nog nooit een tekening.
En nou op reizen ook niet?
Nee. Ja, toen ik op de academie zat, heb ik nog wel eens op reis een paar dingen gemaakt, maar sindsdien eigenlijk niet.
Ja, ja. Dus als jij gaat wandelen in Zwitserland, dan neem jij geen potloden mee, geen papier mee.
Nee.
Denk je er wel eens aan dan?
Aan mijn werk, maar dat speelt zich in mijn hoofd af.
Ja, maar ideeën en zo, die hoef je ook niet te noteren dan als tekening?
Nee, nee. Ik maak wel eens foto's als ik ergens ben van iets, een detail. Of als ik in een museum ben en ik denk van, god, dat is nou opvallend. Maar verder eigenlijk niet.
Opvallend vind ik dat dan?
Ja, ja, ik ben een soort 9-to-5 kunstenaar, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt heel prozaïs, maar dat is het misschien ook wel.
Je wil het ook heel graag prozaïs laten klinken, denk ik.
Het werkt. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
Ja, ik vind het in ieder geval een prachtige serie tekeningen geworden. En daar ga je nog mee door dus.
Ja.
Maar je hebt ze nog nooit getoond.
Jawel, ik heb een aantal van die tekeningen getoond.
Ik weet wel dat je wat gedeeld hebt op Instagram, volgens mij zag ik wat langskomen.
Op de TFAF hebben er een aantal gehangen.
Oké, daar ben ik niet
binnenkort
geweest.
Ook wel weer in Hamburg, denk ik, bij Hidde van Zeggelen. Maar nog niet als tentoonstelling of zo. Het komt vast nog.
Ja, en geeft dat je ook nieuwe ideeën voor... schilderij of werkt dat helemaal niet zo?
Oh, dat denk ik zeker, ja. Het is ook, kijk, dat tekenen, er zijn altijd zo nu en dan momenten dat ik eigenlijk geen zin heb om te schilderen. En dan, na een paar weken denk ik, dan ga ik dus tekenen. En dan heb je een heel andere motoriek, dat werkt anders. En dat is dan eigenlijk een hele fijne een uitstap.
Ja. Ja, want de vorige keer zei je ook, want je hebt het nu over motoriek, dat het ook het maken van die schilderijen, wat je überhaupt al tot een gelukkig mens maakt, zei je de vorige keer, tot besluit van ons gesprek.
Ja, ja.
En, maar ook dat je net daaraan voorafgaand zei, ja, dat het ook gewoon overeenkomt met een fysieke behoefte.
Ja. Ja.
En dat kan ik me heel goed voorstellen natuurlijk, want Zo richten wij ons leven toch ook wel in naar die behoeftes. Als je dat niet zou doen, dan zou je doodongelukkig worden.
Ja.
Maar daar hoort dus ook die variatie in.
Ja, op een gegeven moment gewoon met een potloodje en een vel papier. Dat is iets heel anders dan een doek van een meter bij een meter en kwasten. En...
Ja. Nee, want ik denk dat vanuit dat soort voorkeuren komt een mens voort. Ik sprak onlangs met Michael Jacklin, de beeldhouwer. En die vertelde dat hij groeide op bij Heemstede, denk ik. En dat hij daar in de bossen wandelde. Maar dan zou je denken, geen eikeltjes rapen en zo. Nee, hij raapte dan stukjes oud ijzer op in het bos.
Ja, ja, ja.
En stopte hij dan in zijn zak.
Goed verhaal.
En Warempel, weet je, de man die is van stafijzer beelden gaan blijven maken.
Ja.
Dat is fysiek, is dat allemaal natuurlijk.
Ja. Nee, dat heb ik natuurlijk, dat heb ik geloof ik ook in het vorige interview gezegd, dat ik heb ook allerlei beeldhouwactiviteiten ontwikkeld in tijdens de academie, of op de academie.
Hierachter heb je ook een soort raster staan.
Ja, maar dat valt even buiten dit verhaal.
Opslag.
Maar toen heb ik dus ook gewerkt met klei en met metaal en zo. En ik vond het allemaal te veel gedoe, letterlijk. Te zwaar, te gesjouw. Daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Dus die paar dingen die jij gezien hebt hierachter, dat is heel licht materiaal.
Ja, ja, maar toch is dat wel een ruimtelijk werk.
Klopt, ja. Een uitstapje.
Ja. Ja. Maar het is niet zo gek, toch? Omdat je hebt ook hier volgens mij van spraypaint heb je schilderijen. Een van de technieken die je kan gebruiken.
Ja. En rollers en alles. Alles wat de schilder ten dienste staat, passeert.
Heb je voorkeuren?
Nee. Nee, dat zou ik... Nee. Je bedoelt qua verfopbrenging of zo?
Ja, ja, precies.
Nee, eigenlijk niet.
Ja.
Nee, dat is heel afhankelijk van wat voor soort schilderij ik aan het maken ben of wil maken en... Ja, het idee vraagt om een uitvoering. Of die twee liggen op elkaar, zou je het ook kunnen zeggen. Dus ik heb geen echte...
Het is bij jou altijd de variatie.
Ja.
De afwisseling.
Ja.
Die nodig is.
Ja, dus heel erg wel gedacht vanuit die verschillende mogelijkheden die er zijn. Vandaar nu ook dat ik nu op een andere manier aan het schilderen ben. In die werkjes waar we het net over hadden.
Ben je verrast hoeveel mogelijkheden er nog over schieten voor je?
Ja.
Dat je nu dit bijvoorbeeld weer doet. En, kijk, want je hebt het wel eens onder druk gezet door bijvoorbeeld niet één techniek per schilderij te gebruiken, maar via de assemblage ook technieken te combineren.
Ja.
Ja, dat is een grote beslissing geweest op enig moment, denk ik.
Ja.
Dat je dat bent gaan doen.
Klopt, dat zeker. Daarom zijn die dingen denk ik ook allemaal in één boek terechtgekomen. Omdat dat iets markeert. En ook letterlijk het verknippen van al die werken. Ook al waren die niet goed genoeg om te kunnen blijven bestaan.
Ja, want het waren afgekeurde werken.
Afgekeurde werken, letterlijk. En om die dan te gebruiken in iets wat totaal anders wordt. En wat wel in de geest heel erg binnen mijn werk past.
Ja.
Iets heel vanzelfsprekends heeft uiteindelijk.
Ja. Ja, maar,
het was zeker een enorme stap om dat toe te staan, letterlijk. En zo'n stap heb ik nu ook weer gemaakt.
Ja, want dat is helemaal de andere kant op, als het ware. Omdat dus
helemaal de andere kant
op. Dit is de meest misschien traditionele positie in al die mogelijkheden die zich hebben aangediend en die, laten we zeggen, deel uitmaken van de verschillende technieken die je hebt toegepast in je werk al.
Ja. Ja.
Ja. Maar was dat ook een soort terugblik daardoor, dat opsnijden? Dat je, laten we zeggen, die verschillende technieken en de consequenties daarvan, dat je die op een gegeven moment, die zet je eigenlijk in als een soort, nou, alfabet niet, maar
het is
wel als een soort keur van de mogelijkheden.
Het is een staalkaart, ja, ook, waar je naar kijkt. En een archief.
En die je vervolgens als bouwblokken gaat gebruiken.
Ja. Ja.
Die ontrokken zijn aan een geheel dat er niet meer is. Ja.
En omdat je dus met andere basisbouwstenen werkt, worden het ook totaal andere werken.
Ja.
En, maar die zich naadloos in het totale blok aan werken wat ik de afgelopen 40 jaar gemaakt heb schuiven. Dus het is een hele mooie eenheid, vormt het toch.
Ja. Ja, want wij,
dus er moet iets goeds aan zijn.
Jazeker. Kijk, de directe aanleiding voor dit gesprek was niet de tentoonstelling in Delft, in de zaal, was niet de tentoonstelling bij Gerrit Hofland die nu te zien is. Wat voor titel zit eraan vast? Zit daar een titel aan vast?
Bij Hofland Foregrounded.
Foregrounded, ja, precies.
En in de zaal Grondtekening.
Kijk.
Best letterlijk.
Ja, ja. Nou ja, en je titels,
past ook bij die tentoonstelling.
Je titels bestaat ook uit het jaartal, het formaat dat aangegeven wordt. Dus een 40 vierkante centimeter.
Ja, ze
wordt
hebben
dan
geen titel, maar ze hebben 0,4
soort, en dan een cijfer.
Ja.
En dat is dan de sequentie gewoon.
Ja.
Ja. Maar de directe aanleiding voor dit gesprek voor mij persoonlijk was dat ik bij Jan van Münster op bezoek was. In Middelburg, ja, was dat. En ik heb hem ook geïnterviewd een week daarvoor, maar een week later was ik er weer. En toen zag ik een heel mooi werk van jou. En daar was ik echt door gegrepen toen ik dat op het moment zag. En soms heb je dat, dan ben je echt gearresteerd.
Nou, het doet me wel goed, deugd dat hoor.
En toen dacht ik, oh, ik moet weer een keertje met Jos spreken, dacht ik toen. En toen waren dan toevallig ook nog deze twee tentoonstellingen, ja, er.
En dat werk wat jij zag bij Jan van Münster, dat was een werk, denk ik, uit 92. Ingekrast.
Exact. Vrij fijn ingekrast.
Ja, heel fijn ingekrast in olieverf nog. Ja. Werk van een meter bij een meter. Ja.
Ja. Mooi hoor, om te zien. Ja. En nu bijvoorbeeld bij Gerrit Hofland, want dat is ingekrast en dat is heel fijn. Het is olieverf, dus het gedraagt zich ook iets anders.
Ja, gedraagt zich volkomen anders dan acrylverf. Ja. Ja, ja.
En, maar kan je dat werk überhaupt niet in acryl maken? Of wordt het dan gewoon iets heel anders?
Nou, ik heb in begin jaren 90 een aantal van die werken gemaakt. Die zijn toen ook tentoongesteld in Witte de Witte, keer in 93, geloof ik. Maar om die werken, die zouden ook in acryl gemaakt kunnen worden. Ja, moet je wel heel snel zijn. Veel sneller dan in olieverf, dan heb je altijd wel een dag of twee, drie de
tijd.
Maar
je hebt ongetwijfeld wel vertragers, toch, die je erin kan mengen, of is dat niet zo?
Ja, maar daar moet je allemaal wel mee oppassen, denk ik.
Oké. Okay.
Nee, maar dat, ik kras nog steeds.
Oppassen,
zo
want
nu
het schilderij
en dan
overleeft het niet, of het is niet goed voor je gezondheid?
Dat zou ik.
Of alle twee?
Nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Okay.
Dat,
maar goed, dat was zomaar een terzijde vraag.
Ja, nee, maar ik
kras
nog steeds wel in werk. Want er hing bijvoorbeeld ook een veel recenter werk waar alleen die basistekening gekrast is in de verf.
Ja.
In acryl ook.
Ja.
Maar die hele verdichte, dichtmazige kraswerk uit de jaren 90, die passen echt in die tijd. Die heb ik daarna niet meer zo gemaakt.
Ja.
Daar was blijkbaar geen aanleiding toe.
Zo is het.
Ja.
Want wat interessant is nu bij Gerrit Hofland, is er vrij grote contrasten zijn daar te zien.
Ja.
Dus ik noemde al de twee grote 2x2 doeken, die, dat zijn broers van elkaar. Dat is vrij dekkend, vrij dik ook. Er zitten wat applicaties in, volgens mij ook.
Een paar stukken karton, ja. Ja, waarmee ik de verf heb opgebracht.
Ah, en die zijn gewoon één geworden uiteindelijk
die,
met de doek.
Die heb ik er vervolgens ingeplakt.
Ja.
Een kleine referentie naar Pollock, die van zo'n een paardenkopje uitgezaagd uit triplex in een van zijn schilderijen heeft geplakt.
Dacht je eraan toen je dat deed?
Laten we zeggen, ik wist ervan.
Maar er is ook bijvoorbeeld een van die werken van jou te zien, hè? Dat is dan een L-vorm of een hoek, de galerie. En als je dan binnenkomt en dan naar rechts en dan op de achterwand heb je links, heb je zo'n, of nee, in het midden, in het centrum van die wand heb je een doek met een hele duidelijk sprekende witte grond. En op die witte grond zijn die basisfiguren in groen opgezet, maar zo dat elk element vrij staat in het wit.
Ja.
He, waardoor het een beetje zweeft ook, omdat dat wit, dat overstraalt een beetje daardoor. En daardoor drijven die vormen ook een beetje zo.
Ja.
En maar tegelijkertijd is het, omdat het vrij brede streken zijn, zijn ze stevig genoeg om ook weer een geheel te vormen en niet
ja.
op te lossen, wil ik maar zeggen. Maar dat is, denk ik, een soort tegendeel van die twee grote werken die je aan het begin... Dat is ook een groot werk natuurlijk, hè?
Ja, is ook dat twee is ook bij twee. Ook, bij twee. Ook twee bij ja, twee. Ja. Ja. En, ja, je zou kunnen stellen dat allebei de werken een soort van brutalistische werken binnen mijn totaal zijn. Het een omdat die twee massief groene, omdat ze vrij klodderig en vrij expressief zijn geschilderd en ingekrast. En in die zin ook verwijzen naar een bepaald aspect in de schilderkunst van het modernisme. Terwijl dat andere is veel meer een geconstrueerd schilderij met een heel blokkige verfbanen of lijnen. Maar die twee soorten, die praten wel met elkaar. Als het ene gebouw is, is het andere het landschap wat erbij hoort.
Ja, want wat zo mooi is, is in eerste instantie als je dat laatst beschreven doek ziet met die duidelijke witte grond, dan lijkt het net alsof het een soort gemak representeert. En als je dan eventjes verpoost met het werk, dan komt er ook een hele mooie concentratie van af. Door de interactie
ja.
van die losse elementen die samen ook weer het geheel vormen.
Ja, en, dat gemak is een groot goed als het dat zo overkomt. Daar ben ik heel blij mee.
Ja.
Want het moet niet gekunsteld zijn. Dus als jij zegt, het straalt een gemak uit, dan ben ik al lang blij.
Ja. En er zijn ook een aantal werken die ook weer lijken op het werk wat in Delft te zien is. En dat zijn die elementaire grondvormen. Dus dat zijn die doekjes van 20 bij 20, 40 stuks rondom opgehangen. Allemaal op min of meer gelijke afstand. Er zijn wat onderbrekingen door deuren en facilitaire elementen in zo'n pand. En de slinger, de ovaal en de zet. Allemaal met hetzelfde penseel opgezet.
Ja. 4 mm breed kwastje.
Ja.
Ja. Ja. Nee, ze zijn allemaal op een totaal...
Heb je dat voor de ruimte gemaakt?
Nee. Ik heb het niet voor de ruimte gemaakt. Ik had een periode dat ik dacht, oké, ik ben met allerlei dingen bezig. Dus ik weet niet wanneer ik op een atelier kan zijn en hoe lang. En dit plan, daar liep ik al lang mee rond. Om een aantal van dezelfde werkjes te maken. Toen dacht ik, oké, ik ga elke dag maak ik één zo'n... Als ik op een atelier kan zijn, maak ik één zo'n schilderijtje.
Dus, elke van de 40 representeren één dag?
Ik heb ze allemaal in één dag gemaakt.
Je hebt alle 40 in één dag gemaakt?
Nee. Ik heb één schilderijtje per dag.
Ja, dus, ja, dus 40 dagen.
Laten we zeggen, als ik een keer tijd had om 2 uur op een atelier te zijn, maakte ik zo'n schilderijtje. Als ik dan 2 dagen daarna weer tijd had, op een half dag, weer zo'n schilderijtje.
En waarom 40?
Nee, uiteindelijk heb ik er 40... Ik heb er... op het laatste moment nog een paar bijgemaakt om er 40 te hebben voor die ruimte. Dat is dan weer...
Is dat niet Mozes in de woestijn, 40 dagen? Of vergis ik me dan?
Dat zou heel goed kunnen. Dat komt er mooi uit. Toch?
Ja, maar heb je de 40 gemaakt of meer?
Nee, dit is een serie van 40. Ja, ja. Er staan ook nog nummertjes keurig achterop. Ja,
maar het kwam gewoon uit 40 klaar.
Nee, ik had er iets van 30 of 33. En die ruimte vroeg om nog een paar meer. En dus dacht ik, ik maak er 40.
Zo pragmatisch.
Ja.
Ja, want ik noem dit, ter besluit van dit gesprek, omdat dat werk ook het begin markeert, als het ware, van je werk. Een grond
zeker.
Met die elementaire tekens.
Zeker, zeker.
Ja.
En hier speelt ook bij het maken van dit werk. Kijk, als je dat weet, dan hoef ik daar niet over na te denken. Ik weet precies hoe het werkt. Ik moet het wel doen. En dat is buitengewoon prettig om dat dan te kunnen doen als je het jezelf tot taak hebt gesteld.
Ja, ja. Maar had je dat zelf dat gevoel ook, dat het een soort terugkeren was naar het beginpunt?
Of, nee,
of dramatiseer ik het
daarmee? Nee, ik denk dat je nu dramatiseert, want dit is bijna elke handeling die ik op papier doe of op doek doe, die begin ik hiermee, dus dat
ja.
is niet...
Ja, natuurlijk, maar uiteindelijk is ook hier het eindresultaat zo elementair.
Ja.
En dat is wel anders, denk ik, dan wat vaak het geval is.
Dat is zeker, want het feit dat dit hier als een hele minimale installatie...
De spelregels die je zelf... Ik onderbreek je nog één laatste keer dan, hoor. Maar die spelregels die je zelf hier hebt opgelegd, die... zijn bijna non-existent, hè? Want dat is gewoon het vierkant, witte grond en die drie basistekens,
ja.
om het geen motieven of figuren te noemen.
Klopt.
En geen andere.
Nee.
Niet met afstanden en dat soort dingen. En dan heb je dan weliswaar één penseel gekozen en daar heb je het allemaal mee gedaan.
Ja.
En ik heb je onderbroken en ik gun je ook het woord niet meer, want we zijn aan het einde van het gesprek. Als je het niet erg vindt.
Geen probleem.
We zetten het ongetwijfeld voort in een aantal jaar.
Gaan we doen.
Goed, dankjewel. Thank you.